Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om bij u weer in het midden te zijn. In deze toch bijzondere, toch wel een vreemde tijd, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, jullie hebben het leuk opgelost. Een beetje huiselijke sfeer. Goed idee is dat geweest. Ik wil vanmorgen dus weer het woord van God openen. En ik wil het vanmorgen gaan hebben over de verheerlijking op de berg. En daar wil ik Lucas 9 bij opslaan. Lucas 9, vers 28 tot en met 36. Lucas 9, vers 28 tot en met vers 36. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheiden, dat Petrus tot Jezus zeide: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd. Toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zeide: Deze is mijn zoon, de uitverkorene. Hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. De tweede schriftlezing wat ik met u wil lezen is genomen uit Psalm 5. Psalm 5, en er staat dus boven morgengebed. En dan Psalm 5, de eerste 4 versen. Het staat: voor de koorleider bij fluitspel. Een psalm van David. Neem mijn redenen ter oren, o Heere. Let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn koning en mijn God. Want tot u richt ik mijn gebed. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. En dan wil ik ook nog vers 12 en 13 lezen vanuit Psalm 5. En daar staat: maar verheugen zullen zich allen die bij u schuilen. Altoos zullen zij jubelen, daar gij hen beschermt. En in u zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want gij zegent de rechtvaardige, o Heere. Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild. Tot zover de schriftlezingen. Dus vanmorgen wil ik het met u gaan hebben over de verheerlijking op de berg. En we hebben, als het goed is, allemaal het verlangen om deel te krijgen aan die heerlijkheid welke Petrus, Jacobus en Johannes samen hadden beleefd. We leven in een wereld die overloopt van wetteloosheid en onreinheid. En in een wereld die vol van onrust is vanwege het coronavirus. En de onduidelijkheid wat er is over dit onderwerp. En waarbij de angst en de onzekerheid alsmaar toenemen vanwege de ongrijpbaarheid van deze virus. En omdat niemand eigenlijk precies weet hoe je dat aan moet pakken, deze virus. Er is enigszins hoop, omdat er dus een vaccin op de markt wordt gebracht. Maar we kunnen ons afvragen, is dat uiteindelijk de oplossing? Desondanks zien we nog steeds dat het merendeel van de mensen nog steeds God buitenspel zet. Ondanks de coronavirus. En men probeert het allemaal zelf op te lossen. In plaats van om naar de Heere God toe te gaan, om hem te gaan zoeken. Mensen willen het zelfbeschikkingsrecht hebben over hun eigen leven. Ik bepaal wat ik wil. En daarbij denken de mensen dat ze God niet nodig hebben. Ook in deze crisis niet. We leven in een wereld wat beschreven staat in Openbaring 22 vers 11. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. De contrasten zullen in het kort eigenlijk ook steeds groter worden. Deze wereld is dus in barensnood. En waarbij de schepping in al haar delen zucht. En broeders en zusters, dan kunnen er van die momenten zijn dat we maar één verlangen hebben. En dat is om de Heer Jezus in heerlijkheid te mogen ontmoeten. Nu, dit hadden Petrus, Johannes en Jacobus dus meegemaakt. Zij hadden zijn heerlijkheid aanschouwd. Jezus had hen dus meegenomen op een hoge berg en leidde hen in de eenzaamheid. En eenzaamheid, broeders en zusters, is in deze wereld een groot probleem. Eenzaamheid komt onder andere door de individualisering in deze maatschappij. In het voorjaar hebben we hartverscheurende taferelen meegemaakt. Dat ouderen hun kinderen en kleinkinderen niet konden ontmoeten. Vanwege de coronavirus. En dat men op de intensive care zonder familieleden moest sterven. Hartverscheurende taferelen waren dat. En dit zijn eigenlijk de negatieve kanten van de eenzaamheid. Maar wat Petrus, Johannes en Jacobus hadden meegemaakt, was zogezegd de positieve kant van de eenzaamheid. In die eenzaamheid was Jezus in gebed met zijn Vader op de berg der verheerlijking. En dat kunnen we lezen in Lucas 9, vers 28 en 29. En terwijl Jezus dus aan het bidden was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd. En zijn kleding werd dus stralend wit. Met andere woorden, de Heer Jezus weerspiegelde de volkomen heerlijkheid. En Petrus, Johannes en Jacobus waren daar dus getuigen van. Zij hadden dus zijn heerlijkheid aanschouwd, toen hij dus in gebed was met zijn Vader. Broeders en zusters, misschien kent u ook wel van die momenten van eenzaamheid. Dat je het woord van God aan het lezen bent, dat je daardoor soms ontzettend door wordt bemoedigd. Of dat je in stilte of in die eenzaamheid in gebed tot God gaat. Dat je heel duidelijk Gods aanwezigheid ervaart. En dat je eigenlijk als het ware een stukje fragmentarische heerlijkheid ervaart. Wat onder andere ook staat beschreven in Filippenzen 4 vers 6 en 7. Dat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekendgemaakt mag worden bij God. En dan staat erachter. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. De vrede die alle verstand te boven gaat. Een stukje fragmentarische heerlijkheid mag je dan ervaren. Laten we eerlijk zijn, dat ervaren we soms te weinig. Omdat we soms te weinig tijd nemen om die stilte, om in die eenzaamheid in te gaan. In woord en gebed. Omdat we zo overspoeld worden door allerlei gedachten. Wat er afspeelt in ons privéleven. Of wat er allemaal afspeelt in deze maatschappij. Alleen die fragmentarische heerlijkheid weegt dan eigenlijk niet op tegen de heerlijkheid die Petrus, Jacobus en Johannes aanschouwden en meemaakten. Omdat wij dus nog in dat vergankelijke, zondige lichaam verkeren. En de Heer Jezus in zijn vergankelijke lichaam al volmaakt was. Want er staat in Matteüs 17 vers 2... En het gelaat van de Heer Jezus straalde als de zon. En er staat in Malachi 4 vers 2... dat de Heer Jezus de zon der gerechtigheid is. En dat we in zijn licht het licht zien. Wat we kunnen lezen in Psalm 36 vers 10. En dan staat er in Lucas 9 vers 30... En zie, twee mannen spraken met hem. En dat waren Mozes en Elia. En ik denk dat het ook niet toevallig was dat Mozes en Elia aan hen verscheen. Ze waren dus de belangrijkste profeten in het Oude Testament. Mozes was dus degene die de wet had uitgebracht, die gegeven was aan het volk Israël. En ze moesten die wet onderhouden, zoals de morele wetten, reinigingswetten en de ceremoniële wetten. En wie was Elia? Elia was degene die wonderen verricht had op de berg Karmel. Nadat hij een altaar had gebouwd met dierlijke offers en helemaal dat altaar had besprenkeld. En toen Elia de Heere aanriep, werd alles verteerd door vuur. Nu, hetzelfde deed dus de Baalpriesters. Ze besprenkelden het altaar met zijn dierlijke offers ook met water. Maar toen ze Baal aanriepen, gebeurde er helemaal niets. Het was zogezegd een confrontatie tussen licht en duisternis. Tussen de God van Israël en de God van de Baalpriesters. En de God van Israël overwon. Hij was de sterkste. En dan zien we ook dat het einde van de aardse levens van Mozes en Elia ook heel bijzonder waren. Er staat in Deuteronomium 34 vers 6 dat God Mozes begroef en dat nooit iemand zijn graf had gevonden. In 2 Koningen 2 vers 11 lezen we: Elia werd van deze aarde weggenomen met een vurige wagen en met vurige paarden. Zowel Mozes en Elia kwamen dus op een heel bijzondere manier aan het einde van hun aardse leven. En bovendien zullen deze twee profeten in de toekomst nog een belangrijke rol gaan spelen voor het volk Israël. En zullen als de twee getuigen zullen optreden in de grote verdrukking. En dat kunnen we lezen in Openbaring 11 vers 6. Want zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. En dat slaat dus op Elia. En ze hebben de macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En dat slaat dus op Mozes. Zij kunnen dus niet anders zijn dan Mozes en Elia, wat beschreven staat in Openbaring 11. Ze zullen als de twee getuigen optreden voor het volk Israël en ze zullen ter dood gebracht worden. En na 3,5 dag zullen ze dus weer uit de dood opstaan. En ik kan me dan voorstellen, broeders en zusters, dat ze de wereld die twee getuigen kunnen zien via de satelliet. En ik kan me zo voorstellen dat de wereld helemaal ontzet is als deze twee getuigen weer uit de doden zullen opstaan. Dus we kunnen rustig stellen dat Mozes en Elia de belangrijkste profeten zijn voor het Joodse volk. En dan lezen we in Lucas 9 vers 31 dat Mozes en Elia dus in heerlijkheid verschenen. En deze profeten spraken over zijn uitgang. Jezus zou dus door zijn dood en opstanding en door zijn hemelvaart in Jeruzalem naar zijn vader uitgaan of opgaan naar de hemel. Om daar zijn vader weer in heerlijkheid te mogen ontmoeten. Dus Mozes en Elia spraken met de Heer Jezus wat er dus zou gaan geschieden. En we lezen dan dat Petrus en Johannes en Jacobus door slaap werden overmand. En laten we eerlijk zijn, dat overkomt ons soms ook, Heer, dat er zoveel op ons afkomt, dat we vermoeid raken door alle indrukken die op ons afkomen. Dat we soms ook niet waakzaam zijn. Terwijl de Bijbel iedere keer zegt, wees waakzaam. En toen zij ontwaakten, zagen ze de heerlijkheid van de Heer en de twee mannen die bij hem stonden. En Petrus zeide, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar Petrus die wist eigenlijk in zijn impulsiviteit wist niet wat hij zeide. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden dus zeer bevreesd toen Mozes en Elia de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zeide, deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich daar alleen. En ik denk, broeders en zusters, dat de discipelen moesten leren dat ze niet moesten zien op Mozes en Elia, weliswaar de belangrijkste profeten, maar ze moesten leren zien op Jezus, op hem alleen. En broeders en zusters, wat moeten wij in eerste instantie leren? Dat we niet meer op mensen in eerste instantie moeten vertrouwen of op de wet. Dat we in eerste instantie niet moeten zien op wonderen en ervaringen, maar alleen op Jezus moeten zien en op niemand anders. Waarom? Omdat Jezus voor ons de voleinder des geloofs is. Hij heeft het voor ons volbracht en zijn genade is ons genoeg. En als we alleen zien op Jezus, dan kan het gevolg zijn dat hij ons leven soms op een wonderbaarlijke manier leidt en bestuurt. En precies op het juiste tijdstip datgene geeft wat we nodig hebben. En dat kan eigenlijk al een wonder op zich zijn. En natuurlijk, broers en zusters, is God zo groot dat hij nu soms ook wonderen kan doen en dat hij soms ook mensen kan genezen. Maar dat is niet de eerste prioriteit. Strekken we ons uit naar wonder en ervaring, dan strekken we ons uit naar de wonder en ervaring die Jezus voor ons gedaan heeft. En natuurlijk is dat goed om te zien. Want door zijn wonderen liet Jezus ook zien dat hij God zelf was. Maar de Joden volgden toen tijd Jezus om zijn wonderen. Maar ze volgden Jezus niet om wie hij was. Dat hij was gekomen als de lijdende knecht, wat tot 4 keer toe werd of wordt beschreven in Jesaja. Die hen kwam verlossen van de zondeschuld. En die niet hen kwam verlossen van op een wonderbaarlijke manier van de onderdrukking van de Romeinse overheid. En we kunnen ons afvragen, wie is Jezus? Nu Jezus, hij is onze trooster. Hij is onze schuilplaats. Hij is onze rots waar we ten alle tijde op kunnen bouwen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De enigste middelaar tussen mens en God. Wat we kunnen lezen in 1 Timotheüs 2 vers 5. Hij is het brood des levens. Het water des levens. En als we daarvan zullen eten en drinken, dat we niet meer zullen hongeren en dorsten. Hij is ook de leidsman van ons leven, de ware wijnstok, enzovoort, enzovoort. Dus we mogen zien op hem alleen. En eigenlijk is de goddelijke voorwaarde dat we leren staan op zijn beloftes. Dat we leren staan op feiten. Dat we leren staan dat Jezus het heeft volbracht door zijn kruisiging op Golgotha. Dat hij na 3 dagen is opgestaan. Dat we in hem meer dan overwinnaar zijn. En dat we later hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat, broeders en zusters, mogen we met ons verstand toe-eigenen. En dan mogen we iets van zijn heerlijkheid ervaren. De vrede die alle verstand te boven gaat. Het is gevaarlijk om wonderen en ervaringen in eerste instantie primair te stellen. En natuurlijk, dat gebeurt nog. Maar we moeten ons realiseren, als we ons daar te veel op fixeren, dat we continu heen en weer worden geslingerd kunnen worden. En dan kunnen we ook een speelbal van de Satan zijn. Want dat heeft, die wonderen en ervaring hebben vaak met ons gevoel te maken. En 1 Petrus 1 vers 13 zegt dan ook: omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Nuchterheid heeft dus te maken dat je verstand moet gebruiken. Dat je moet leren staan op feiten. Staan op de beloftes vanuit Gods woord. En dat zal stand houden. Broers en zusters, we zouden ons kunnen afvragen waarom Jezus in eenzaamheid de berg op ging. Om tot zijn vader te gaan, om met hem te bidden. Om die hemelse heerlijkheid te mogen varen. En waarom Petrus, Johannes en Jacobus daar deelgenoot van mochten zijn. Nu, de Heer Jezus had daarvoor aangekondigd, dus dat is in het vorige Bijbelgedeelte, dat hij veel moest gaan lijden en verworpen zou worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij moest sterven en dat hij na 3 dagen weer zou moeten opstaan. En dat kunnen we lezen in Lucas 9 vers 22. En omdat hij veel moest lijden, werd Jezus gesterkt dat hij na zijn lijden weer in de hemel zou zijn, bij zijn vader, in volle heerlijkheid. En kreeg hij als het ware een voorschot van de heerlijkheid om straks weer bij zijn vader te zijn. En Petrus, Jacobus en Johannes mochten daar ook dus deelgenoot van zijn. Zij kregen dus ook een voorschot op de heerlijkheid van de hemel. Waarom? Omdat deze 3 discipelen later in hun bediening ook met veel lijden te maken zouden kunnen krijgen. Kregen ze eigenlijk dit, die hemelse heerlijkheid, als versterking en bemoediging voor hun geestelijk leven, voor hun latere bediening. Zowel Petrus en Jacobus hebben de marteldood ondergaan. Er wordt in Johannes 21 vers 19 wordt beschreven dat Jezus al de voorspelling doet dat Petrus door zijn dood God zou verheerlijken. En waarschijnlijk heeft Petrus onder keizer Nero in Rome de martelaarsdood moeten ondergaan. En is Jacobus ter dood gebracht door het zwaard onder keizer of onder koning Herodes. En dat kunnen we lezen in Handelingen 12 vers 1 en 2. En we weten dat Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos, waar hij een openbaring kreeg van de Heer Jezus Christus. Onder andere over de 7 gemeentes en over de eindtijd. Dus omdat deze discipelen in hun latere leven veel lijden moesten ondergaan, kregen ze een voorschot om een heerlijkheid van de heerlijkheid in de hemel. En dat was een enorme bemoediging, zowel voor de Heer Jezus, maar ook voor de 3 discipelen. En broeders en zusters, is dit eigenlijk ook geen bemoediging voor ons eigen leven? En hoe kunnen we eigenlijk dit gedeelte van de verheerlijking op de berg op ons eigen leven toepassen? Nu, we leven dus in onrustige tijden vanwege de coronavirus. De besmettingen nemen zelfs nu ook nog toe. En ook de onrust en de polarisatie tussen groepen mensen evenzo. En helaas is het ook zo dat de polarisatie ontstaat tussen christenen. De duivel die speelt daarop in. Hij probeert een wicht te brengen tussen christenen. Helaas is dat gaande. En dan heb ik het ook nog ineens over ziekte, pestilenties en aardbevingen. Allemaal tekenen der tijden, enzovoort, enzovoort. Wat allemaal dus in frequentie toeneemt. De druk op deze wereld neemt steeds meer toe. Maar in het bijzonder ook voor christenen. Vanwege de wetteloosheid, de liefdeloosheid en de normvervaging. En hoe kunnen we dan staande blijven? Ik moest ook een artikel lezen in Visie. Dat ging over de verdrukking van de christenen in Noord-Korea. Het is gewoon mensonwaardig wat zij moeten doorstaan. En zij bleven toch volharden om de Heer te blijven dienen. Om het van hem te verwachten. Wat dat betreft is dat lijden wat we nu nog meemaken, is nog peanuts. Stelt eigenlijk nog niks voor. Maar we kunnen ons wel afvragen, hoe kunnen we dus staande blijven in deze duistere wereld? Nu ten eerste door het woord van God. Er staat in 2 Timotheüs 3 vers 16, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig te onderrichten, te verbeteren in de gerechtigheid. Onderrichten en te verbeteren. Daar zit ook een bepaald proces in, er zit een bepaalde groei in om opgevoed te worden in de gerechtigheid. Dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan gelijken. En Christus is de ware gerechtigheid. Dat we steeds meer geworteld en gegrond zullen worden in zijn liefde. Dat dat ook een proces is en staande kunnen blijven. En dat we dat woord van God ook dagelijks tot ons mogen nemen. Zoals ook het volk Israël. Iedere dag dat hemelse manna dus uit de hemel verkreeg. En God wilde daarmee eigenlijk zeggen tegen het volk Israël. Dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar alles wat uit de mond des Heer uitgaat. En dat God nu, heden ten dagen, dus spreekt door zijn woord. Nu, we kunnen dus ook staande blijven door gebed en dankzegging. In Psalm 5, vers 4 spreekt David zijn morgengebed uit. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. En des morgens leg ik het voor u en zie uit. David legt zogezegd de dag in de handen van de Heer in alles wat hij dus gaat doen. In Psalm 5 vers 2 luistert de Heer naar de redenen van David. En David doet dat dus ook met verzuchtingen. En zo mogen wij ook in onze strijd, in onze moeite, met verzuchtingen naar de Heer toe gaan. En mogen we bekendmaken aan de Heer. Als we tegen de dag opzien. Als we dingen moeten doen. Ja, wat nog wel moeilijk ligt. Of als we personen zullen ontmoeten. Ons nog wel moeilijk liggen. Dan mogen we met verzuchtingen naar de Heer toe gaan. Of de Heer ons dan nabij wilt zijn. En dan ziet David er als het ware naar uit wat God dan die dag gaat doen. En hoe God hem ook gaat leiden. En dan staat er uiteindelijk in Psalm 5 vers 12. En er wordt gesproken over dankzegging. Maar verheugen zullen zich allen die bij u schuilen. Altoos zullen zij jubelen. Daar gij hen beschermt. We kunnen dus staande blijven door woord en gebed en door dankzegging. En als we iedere dag dat woord van God tot ons nemen. En hem danken en in gebed gaan. Kunnen we ons afvragen. Is het dan zo dat we iedere dag zijn aanwezigheid ervaren? Nee, vaak is dat niet het geval. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Maar het is wel zo dat in een onderbewustzijn, als we dat woord van God lezen, en ondanks dat we zijn aanwezigheid niet ervaren, dan zullen we hervormd worden en vernieuwd worden in ons denken. En dan zullen we toch ook de dingen door Gods ogen heen gaan zien. Wat er dus gebeurt in deze wereld, wat er in de gemeente gebeurt, of wat er in ons privéleven gebeurt. En dan zullen we ook niet zo denken zoals de wereld denkt, die alles ziet door menselijke ogen heen. Die ook God dus buitenspel zet, deze wereld. En als we de wapenrusting Gods aandoen, dan worden we ook krachtig. Er staat in Efeze 6, vers 10 en 11, wees krachtig in de Heere. En dan worden we beschermd. Maar we worden ook beschermd in ons denken. Staat er in Efeze 6, vers 17. Er wordt gesproken over de helm des heils. Dat we beschermd kunnen worden in ons denken. En als we dit dagelijks doen, broers en zusters, als we dat woord van God tot ons nemen, iedere dag weer, als we dat hemelse manna tot ons nemen, dan zullen er momenten zijn dat we de vrede van God mogen ervaren, die alle verstand te boven gaat. Maar dat hoeft niet alleen te zijn met onze stille tijd, maar dat kan ook zo zijn door een prediking, of dat we aangesproken worden, of in ons hart worden geraakt door een prachtig lied, wat we zullen zingen. Een stukje fragmentarische heerlijkheid. Als voorschot op de eeuwige heerlijkheid. En ook als we leren zien op Jezus alleen. Want ik denk, broers en zusters, dat we als christenen moeilijke tijden tegemoet gaan. Het is nog maar wat er nu plaatsvindt, het begin der weeën. Wat we ook kunnen lezen in Matthäus 24, vers 8. Wat er dus in deze wereld gebeurt, is nog maar het begin der weeën. En ik denk dat ik dan niet pessimistisch ben, maar ook realistisch. Zoals Petrus, Jacobus en Johannes ook de heerlijkheid van de Heer mocht ervaren. Op dat moment toen ze zagen op Jezus alleen. Als voorschot op de eeuwige heerlijkheid. Want ze zouden in de toekomst nog veel lijden moeten ondergaan. En dat is later ook wel gebleken. En dat kan ook voor ons gelden. Dat we ook veel lijden in de toekomst moeten ondergaan. En daarom wil ik ook sluiten met een tekst uit 1 Petrus 5, vers 10 en 11. Daar wordt ook gesproken over die eeuwige heerlijkheid. Door de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.